Ik was aangenaam verrast toen ik iets hoorde en citeerde van Oswald J. Smith. Omdat ik hem niet alleen heel goed gekend heb, maar ook heel veel gesproken heb in zijn kerk in de People's Church in Toronto. En een van zijn gevleugelde woorden, die hij heel vaak herhaald heeft over heel de wereld en die ik hem ook heel vaak heb horen zeggen, werd ook geciteerd. Waarom zou iemand twee keer het evangelie horen, voordat iedereen het één keer gehoord heeft? En een keer had ik een gesprek met hem en toen vroeg ik of ik dat woord mocht gebruiken, maar dan een beetje veranderen voor de open doors bediening. Hij zegt, wat wil je dan, Anne? Ik zeg, nou, mag ik ervan maken, waarom zou iemand twee Bijbels hebben, voordat iedereen er eentje heeft? Dat vond hij een prachtig idee. Hij zegt, go ahead, dus. Dat heb ik erg vaak toen in open doors gebruikt. Waarom? Een goede vraag hoor. Waarom zou iemand twee Bijbels hebben? Voordat iedereen één Bijbel heeft. Een vraag om even door te denken, want als je zelf dat antwoord durft te geven, dan zouden er wel eens heftige consequenties kunnen hebben. Over je leven, over je gaan, over je geven en over de manier waarop je zelf de Bijbel leest en gaat lezen. Daar wou ik het trouwens niet over hebben, echt, maar eventjes nog een aanvulling op dat gekke boekentafeltje. Ik kom namelijk net uit Pakistan en Kashmir vandaan en ik ben nog niet in het kantoor geweest, dus ik had geen tijd om een doos met lectuur op te pakken van Open Doors. Er zitten vaak al die boeken bij en al die prijzen erbij en een hele kist vol wisselgeld en zo. Dat is allemaal niet. Dus allemaal één richting verkeer vandaag. En wat de boekentafel betreft, je doet maar. Het is leuk als je alles meeneemt. Maar omdat er niet genoeg boeken zijn, bijvoorbeeld Godsmuggel is nooit in het Nederlands uitgekomen, maar wel in het Afrikaans. Ik heb eentje bij me. En in het Duits heb ik er twee bij me. De meeste andere boeken zijn in het Engels. En er is maar één boek in het Nederlands. Ik weet niet meer welke dat is. Maar dat vind je wel. Neem het mee. Zorg dat ik er niet te veel op inschiet. Zowel dan nog geen probleem. Mijn vrouw zegt altijd al jarenlang, als je ergens geweest bent en je komt niet met genoeg geld terug, dan moet je maar denken dat je naar het zendingsveld geweest bent. Want de mensen zijn of zendeling of zendingsveld. Dus daar moeten we dan tussen kiezen. Je bent zendeling of zendingsveld. Of niks hebben wil, nou dan ben je zendingsveld. Wil je bijdragen, ben je zendeling. Maar er zijn denk ik, hoop ik, genoeg blaadjes. Zodat je, als je daar een van meeneemt. Daar staat het adres op. Dan kan je alles bestellen wat je wilt. En een gebedskalender die is alweer verloop intussen, maar daar staat ook het adres op. Over 50 jaar Open Doors, dat grote feest was trouwens vorig jaar in Zwolle. Wie waren daar vorig jaar? Asje me nou, wat een boel hé. Je kwam toch nog weer terug, leuk. Nou, zaterdag dan zijn we er weer, niet zoveel, maar toch wel een heleboel denk ik. Weer in dezelfde zaal daar in Zwolle. Dus erg hartelijk welkom om daarbij weer te komen. En dan wou ik heel open zijn met jullie vanavond. Ik zei al, ik ben er maar net terug. En het eerste wat mij greep was een griep. En maakte me een beetje langzaam de eerste dagen. Maar daar ben ik net weer een beetje overheen. En verder reis ik heel weinig, spreek ik heel weinig in Nederland. Omdat ik mijn beperkte energie wil gebruiken voor reizen naar die moeilijke landen. Over twee weken, vandaag of twee weken, hoop ik weer in Gaza te zijn. Als Gaza dan nog bestaat. Maar dat is een ontzettend moeilijke situatie, dat weten jullie ook wel. Ik moet misschien voor die tijd nog eventjes naar Iran, naar Teheran. Zo blijft dat leven maar doorgaan en wat mij betreft, elke dag als ik naar mijn kantoor binnen ga, dan zie ik die deur die vol zit met stickers en plakkers en artikeltjes en krantenhoofden. En dan zie ik daar staan Als het niet meer kan, dan hoeft het niet meer. Nou, daar grijp ik dan mijn moed uit. Als er bezoekers komen bij me, die blijven 10 minuten bij die deur staan voordat ze binnenkomen. Die willen alles lezen. Maar ik heb dan die ene genoeg. Als het niet meer kan, hoeft het niet meer. Maar het kan nog wel, dus dan gaan we door. Maar het is makkelijk om een story te vertellen. Ga ik ook vanavond doen, natuurlijk een heleboel stories, omdat ook elke waarheid in een storyvorm gegoten kan worden. Jezus deed dat, dan heette dat gelijkenissen. Er wordt veel gebruikt in het Oude en in het Nieuwe Testament. Vertel een verhaal waarin een waarheid opgesloten zit, zodat je die nooit meer kunt vertellen. Want een verhaal of een gelijkenis is net als een raam wat uitzicht geeft naar buiten en dus naar de verte, naar de toekomst. Maar het is zo gemakkelijk om een story te vertellen. En ik werd er net aan herinnerd door Mirjam dat ik vorig jaar, tweede kerstdag in Hoevelaken. Wie waren er in Hoevelaken bij? Nou, oké. Okay. Ook leuk dat je weer terug bent natuurlijk. Maar toen heb ik een verhaal verteld en wou ik even op ingaan. En daarvoor moet ik het een klein beetje opnieuw vertellen, maar ik zal het inkorten over een vraag die was gaan leven in onze kringen, die je als een story kan vertellen om een open deur te vinden naar moslims toe. Ik ben er nog steeds en nu nog meer van overtuigd dat de grote botsing van deze tijd waarin wij leven, en voor onze kinderen en kleinkinderen misschien nog heftiger dan voor ons, toch die uitdaging is van de islam. Of je het nou wil of niet, maar dat is wel zo. En dan hadden we een verhaal wat de moslims erg aangrijpt, omdat heel hun rituelen, hun geloof, hun offeranden, hun hele manier van leven er bewust op gericht is om dichter bij God te komen, en daarom komen ze er nooit, want het evangelie is de God die ons zoekt. En ieder die om welke reden ook in zijn verdwaasdheid of in zijn duisternis God zoekt, die komt daar niet, want God zoekt jou. En daarom is het evangelie ook helemaal tegendraads tegen elke filosofie en religie in. Maar hoe zeg je dat aan de moslims? En daarom hadden we een soort vragen ontwikkeld van welke godsdienst brengt ons eigenlijk het dichtste bij God? En als je dat aan een moslim vraagt, zijn ze meteen hevig geïnteresseerd. Dat willen ze wel weten. Vertel ons. En dan vertel ik, dat heb ik dus in nogal uitgebreid verteld in Hoevelaken, dat ik een keer dat verhaal verteld heb aan een bekende moslim, een leidende moslim, de groot mufti. Dat is de moslimbaas van een heel land in Bosnië, in Sarajevo. En hij leek me wel een geschikte man. Ik denk, als ik het hier kan vertellen en ik overleef dat, dan kan ik het tenminste nog eens ergens anders ook vertellen. Maar ik wou het eerst bij hem uitproberen en niet achter zijn rug om, of achter de rug van de moslims om verhalen vertellen, om de lachers op mijn hand te krijgen. Want daar is het conflict te serieus voor. Dus ik vroeg hem een keer, en ik zei meneer Tserk, wat denkt u nou, welke godsdienst brengt ons nou het dichtst bij God? En ja, hij zegt dan, jij stelt de vraag, dus geef het antwoord maar. En had ik dus een kans, want nou vraagt hij of ik het wil vertellen. Begrijp je? Dan hoef je niks op te dringen, want hij vraagt erom. Je moet even de rollen omdraaien dus. Dus ik zei, nou dat is heel merkwaardig, maar dat zijn wij christenen. Want ten allen tijden, overal, onder elke omstandigheid kunnen wij Vader zeggen tegen God. Of we blij zijn, dank u Vader, in de put zitten, help mijn Vader. Of altijd is daar die mogelijkheid van kind tot Vader dat we hem mogen aanroepen. En dat hij er dan ook is, de God die er is, de God die luistert, de God die helpt en de God die vergeeft. En moet je even weten dat als je in de islam God je Vader noemt, dat is Gods rasteling. Als je dat in zo'n land doet, dan gaat je kop eraf. Dat is doodzonde. Dat mag je, kun je niet zeggen. Dus, ja, ik denk, ik moet toch maar met de essentie van het evangelie beginnen, want waar gaat het nou eigenlijk om in het christendom? En daarom in deze wereld met onze boodschap. Dus ik ging toch maar vertellen erover, zolang ik dacht dat het veilig was en dat hij luisterde. En ik denk, nou ga ik naar het tweede punt, want ik had 4 punten. Ik zei, nou, en de tweede, dat zijn de Hindoes. Want als de Hindoes beginnen met bidden, dan beginnen ze met een heel langgerekt oom. Zijn oom is een beetje verder weg dan vader. Dat snap je ook wel. Ja, dat snap je. Jullie ook dus. Maar ik ging er verder niet op in. En hij zegt de derde. Zei, nou, dat zijn de Joden, want dat is vreselijk ingewikkeld. Want dan moet je ten eerste met 10 man samen zijn. En dan al die toestanden met de kleding en alles aan je hoofd en je handen en zo, je kleding. En met 10 man, en dan moet je naar de klagemuur in Jeruzalem. To make a local call, dat kan je in het Engels lekker zeggen, maar dat loopt niet in het Nederlands. Maar we praten Engels met hem. En nou, dat vond hij leuk, want natuurlijk al die moslims hebben de pest aan de Joden. Dus dat vond hij wel een leuk verhaal. Maar nou zat hij echt op het puntje van zijn stoel en zei, Anne, maar wat is dan de derde? De vierde. Ik zei, nou, dat zijn jullie. Jullie hebben een luidspreker nodig. En toen moest ik gauw mijn adem inhalen. Ik denk, ho, hoe gaat hij nou reageren? En dan denk je, want wij denken altijd hoe moslims denken en geloven en reageren. Maar wat ik dacht, gebeurde niet. Hij begon te lachen. Hij zei, Anne, ik verlang ernaar, man, dat jij bij mij komt preken in de moskee. In Sarajevo. Nou, ik bang dat ik het verprutst heb bij hem. Hij wil dat ik kom preken daar. Omdat ik in liefde, met een beetje humor, vertelde waar het eigenlijk om gaat. Dat we als mensenkind in deze verdorven zondige wereld een relatie kunnen hebben met de almachtige God en hem vader mogen noemen. En daar heb je geen luidspreker voor nodig. Dat komt uit je hart. Nou, dat verhaal heb ik heel uitvoerig verteld in Hoevelaak. En dan net deze week ben ik aan het lezen in een vakblad over een interreligieuze raad die destijds opgericht is door minister Cortas Altes. En die schrijft hier dat de eerste, want ze hadden dus vanuit de kerk en de ecumene en de wereldraad van kerk en zo contact gezocht met de moslims. De eerste die werd benaderd was de moslimleider Tserik. Over wie ik het nou heb, met wie ik dat lange gesprek had. Een indrukwekkende ontmoeting. Onze vraag was, vindt u ook niet dat de tijd rijp is, dat u, de mufti, met de andere religieuze leiders bij elkaar komt, in plaats van elkaar naar het leven te staan? Dit was dus net zo'n beetje aan het einde van die vreselijke oorlog in Bosnië, Kosovo, waar de zogenaamde christelijke Serven, Servië, die moslims bij de duizenden over de kling gejaagd hebben. De naam Srebrenica zegt ons waarschijnlijk ook nog wel wat. Heel vroeger werkte ik daar ook, in de tijd dat ik nog in de communistische landen werkte. Bent u bereid, wordt aan deze man gezegd, samen met uw collega's, dus die andere moslimleiders, deze problemen het hoofd te bieden? Tserik, dat is dus mijn man, was een paar minuten stil en zei toen, ik kan het niet, ik ben dood van binnen. Mijn vrouw is vermoord voor mijn ogen, dus door de christenen. Mijn 2 kinderen zijn doodgeschoten en mijn moeder is op een vreselijke manier gemarteld. Ik ben kapot, ik kan dat niet. Toen ik dit las, mijn verhaal wat ik net vertelde, was heel anders. Want waar haal ik eigenlijk het recht vandaan om een man, een moslimleider in Europa, die door de oppositie, die hij allemaal als christenen ziet, gezien heeft dat zijn vrouw vermoord is, zijn 2 kinderen doodgeschoten en zijn moeder gemarteld. En waarom ik dit nare verhaal vertel. Zo zien vandaag alle moslims, de Amerikanen, zo zien alle moslims, de Nederlanders in Uruzgan, in Afghanistan, zo zien alle moslims in Arabië, de werknemers uit Nederland en uit het Westen, die daar werken in de industrie enzovoorts enzovoorts. Zo zien in hun ogen alle christenen eruit. En dan moet je toch erg veel innerlijke overtuiging hebben. En compassie. Bewogenheid voor mensen. Om dan toch nog ergens, durf het haast niet te zeggen, het recht vandaan te halen om ze te benaderen met het evangelie. Want we hoeven heel niet terug naar de kruistocht van 800 jaar geleden. Ik heb het nou over die oorlog van 10 jaar geleden. En dan zegt deze man wat hij daar meegemaakt heeft, dat hij dood is van binnen, dat hij kapot is, dat hij het niet kan. Begrijp je nou plotseling hoe verschrikkelijk persoonlijk dit wordt als je gaat getuigen tegen een moslim? Hoe moeilijk dat ligt. Dat ik vanaf deze week ook veel minder lichtvaardig, als ik dat al deed, met dit onderwerp om kan gaan, want het is zo beladen. Hoe kunnen wij geloof krijgen? Hoe kunnen wij bewogenheid voor zielen krijgen? Of zoals J. Smith, voor moslims, om ze nochtans te benaderen met de claim van Jezus Christus. Is dat niet verschrikkelijk makkelijk om erover te praten en niet verschrikkelijk moeilijk om te doen? Heel erg moeilijk. Dat wou ik eventjes zeggen, want het is moeilijk. Toch kan het natuurlijk. En sinds ik die keer gesproken heb op die zaterdag in tweede kerstdag was het in Hoevelaken, over mijn zeer recente bezoek toen aan die moslimschool aan de grens van Afghanistan, toen ik net zo'n beetje ontdekt had dat Pakistan, wat de derdst grote moslimbevolking ter wereld heeft, wat er eigenlijk aan de hand is, dat de regering weinig greep heeft op het volk, dat zelfs het leger weinig volk heeft op het greep, dat de echte macht ligt in de religieuze scholen. En dat we er weer niks van af weten. Die moslimscholen, islamscholen. En plotseling ging mij dat licht op toen ik vorig jaar in december daar was. Ik dacht, ik moet daar naartoe. Ik moet zien dat ik daarin kom. Om te onderzoeken. Waar is die open deur? Er werd vanavond gebeden. God geeft Anne van der Bijl open deuren. Nou, die open deuren zijn er. Wij hebben alleen een beetje moed nodig om daar doorheen te stappen. Of om ze te zoeken. Ik denk, ik ga ze zoeken. Dus toen ben ik vorig jaar december naar de regering gestapt. Ik zei, ik wil naar zo'n madrassa. Zo'n moslimschool toe. En de minister zei, nou, dat kan. We weten een hele mooie modelschool, daar kan je wel naartoe. Ik zeg, niks modelschool. Ik wil zo'n echte, ruige, gevaarlijke, midden in het leven staande moslimschool hebben. Oh, zei hij, dat wordt een ander verhaal. Hij probeerde me weer op een zijspoor te brengen. Hij zegt, ik weet ook nog wel een vrouwenmadressa. Ik zei, ik wil helemaal niet naar een vrouwenschool toe. Ik wil zo'n echte. Oh, en toen pakt hij de telefoon en toen heeft hij een school opgebeld die in dat land als de gevaarlijkste, meest bedreigende, fanatiekste school geldt toen en nu. Met duizenden studenten zich klaarmaken en 90% na het afstuderen zo de Taliban en de Al-Qaeda ingaat. Dus helemaal klaargemaakt voor die heilige strijd tegen de christenhonden, ons dus. Daar mocht ik naartoe. Dat was, ik schreef dat die dag toen we thuis kwamen in mijn dagboek, de meest merkwaardige dag in mijn zendingsloopbaan. En ik was toch al meer dan 50 jaar op pad voor de heiland. Wat ik daar meegemaakt heb, was eigenlijk niet met woorden te beschrijven. Hartbrekende taferelen. Ontvangst door de leiding, heel bekende, beroemde moslims, een van de afgestudeerden van die school was Mullah Omar. Ken je die naam? Elke dag op het nieuws. De assistent van Bin Laden. Die komt ook uit die school vandaan. En ze hebben me overal naartoe gebracht. Eerst met die klas, met die nog kinderen, jongetjes. 8 jaar. Die de hele dag, 6 dagen per week, alleen maar de Koran uit het hoofd leren. Hardop. Memoriseren. Dus, heupwiegend staan ze daar, zitten ze daar. Het kleine lessenaartje. Met de Koran. Totdat ze die hele Koran helemaal woordelijk geleerd hebben. En zonder enig falen. Zonder één foutje te maken kunnen opzeggen. Je hebt geen idee wat dat is. Als je dat ziet. Dan komt er een verontwaardiging in je hart. Dan denk je, dit is de grootste schending van de kinderrechten die er in de wereld bestaan. Dat je helemaal doordrenkt wordt van één ding, Koran, 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 dat je niks anders weet, geen enkel ander vak weet, niks van rekenen, schrijven en alles, niks, niks, niks. Alleen Koran. Van je hele lichaam en je geest vol Koran. En dan heeft dat zo'n dreigende inwerking als je er staat en je ziet dat gebeuren, je hoort dat. En de test werd genomen meermalen door de rector die mij persoonlijk rondleidde. Hele beroemde moslim. Ik zal zijn naam niet zeggen. En af en toe nam hij even zo'n Koran van het lessenaartje. En dan ging het jongetje meteen staan in de houding. En dan las hij zomaar van willekeurige bladzijden 3 woordjes. Dan ging die jongen zo vlot verder. Hij wist elk woord in de Koran. Verbijsterd vraag ik aan de rector. Hoe jong was de jongste in dit land die de hele Koran uit zijn hoofd geleerd heeft? Hij zegt, ja, wij beginnen pas bij 8. Nou, ik zeg, wat was dan de allerjongste van wie u dat zeker weet? 4 jaar zijn. Hoe kan iemand een boek helemaal uit zijn hoofd, wat zo dik is als heel het Nieuw Testament, wat ik hier heb. Deze jongens waren 8. En die hadden het ook uit hun hoofd geleerd. Toen leidde hij me door al die klassen heen. De meeste klassen waren deze kinderen. Maar dan ouderen die andere die verder gingen in de filosofie van de islam en de sharia-wet en de jihad. Uiteindelijk kwamen via de bibliotheek, grote bibliotheek. Ik heb trouwens een foto daarvan bij me. Heb ik net genomen vorige week. En de computerklasse, allemaal ouderwetse computers. En dan kom je in de eindklas, 300 jonge mannen en nu zijn deze die als 8-jarigen beginnen, al mannen met zo'n lange baard. 90% gaat met de Taliban en de Al-Qaeda. Hebben wij een boodschap? Gaan we er überhaupt naartoe? Zoeken we een soort confrontatie of gaan we die uit de weg? Durven wij het aan of verschuilen we ons? Zitten we in de verdediging of in de geestelijke aanval? Zijn we agressief of defensief? Ons laatste soort klap op de vuurpijl nam u ons weer mee naar buiten, naar een ander gebouw. Het was een groot complex, 4000 studenten. Dat was de high school, zeg maar de HAVO. En daar stonden in 3-4 rijen dik, in hoefijzervorm, al de studenten aangetreden, blauwe uniform. Deze kant stond er stoelen voor de gasten. Daar in het midden stond een microfoon en iemand van de regering hield een speech. De conrector hield een speech. De rector hield een speech. En ik zit daar, ik kijk een beetje. Helemaal me niet bewust van wat er in de volgende minuut gaat gebeuren. En dan zegt de rector, en nu gaat Anne van der Bijl tot ons spreken. Ja. Staat er niet ergens in de Bijbel dat we ten allen tijde bereid moeten zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is? Ken je dat vers? 1 Petrus hoofdstuk 3. Zijn wij bereid? Zijn we klaar? Hebben we een antwoord? Dus ik sta op, ik pak mijn Nieuw Testament en ik vertel eerst. Warme woorden, dat ik de Heer Jezus Christus van harte lief heb. Hij is mijn heiland, hij is mijn Heer. En dan doe ik dat Nieuw Testament open en zeg, hier is dat boek. Het enige boek wat ons vertelt dat God ons lief heeft. Het enige boek wat ons vertelt hoe onze zonden vergeven kunnen worden. Want zo'n boek hebben zij niet. Het enige boek wat ons vertelt hoe je naar de hemel kunt gaan als je sterft. Want zo'n boek hebben zij ook niet. En ik vertel dus uit mijn boek, Nieuw Testament, wat ik bij me heb. En ze staan daar stil, want ja, dat moeten ze in de houding staan, zolang ik spreek. Hoe ze reageren, dat weet ik niet natuurlijk, want ze mogen niet reageren, niet als ik erbij ben. Als eindelijk die hele bijeenkomst voorbij is en ik deze 200-300 jongens heb toegesproken. Dan gaan we terug naar de lerarenkamer. En daar zitten we even een kop koffie. En dan zegt de conrector van der Bijl, mag ik even dat bijbeltje van u vasthouden? Dus ik haal dat bijbeltje uit mijn binnenzak. Het was niet deze, maar ongeveer dezelfde maat, iets dunner. Ik zei, ja hoor, alsjeblieft. En hij neemt het bijbeltje in zijn handen en hij opent het heel langzaam, heel eerbiedig. Hij bladert er wat in. En dan sluit hij het. En mijn collega en ik kijken elkaar aan. En wij beiden denken, dit is de eerste keer dat die man een bijbel in zijn handen heeft. Eerste keer. Op dat ogenblik werd in ons hart geboren een verlangen om daar bijbels heen te brengen. Hoe doe je dat? Je moet het eerst aantrekkelijk maken. Dus ik dacht nog steeds aan al die oude computers in de computerzaal. En ik denk, we gaan eerst een computer geven. En dan kopen we software. Ik weet niet hoe dat brengt, maar... Ik weet niks van computers, ik heb niet zo'n ding, ik wil hem ook niet in huis hebben. Maar er is wel in Pakistan een Van der Bijl Computer College, maar die heb ik ook geopend. Maar ze moesten me precies zeggen welke knop ik moest drukken, anders was het nog mislukt ook. Maar goed, er zijn een heleboel studenten op. Maar verder weet ik er niks van. Waarom zeg ik dat? Je hoeft niet zelf overal specialist in te zijn, als je maar kunt communiceren. Nou, dat kunnen we allemaal leren of doen. Dus ik denk, we gaan eerst een computer brengen en zo'n software in een doos erbij. Maar in geval ze die doos niet openmaken, gaan we natuurlijk de computer al lekker downloaden met de Bijbel. Dat zodra ze die knop indrukken, dan hebben ze het woord van God. Dat hebben we gedaan. Dus je hebt eerst gebracht, want je moet eerst het recht verdienen op hun aandacht. Dat is voor mij ook een principe. Je kan niet zomaar daarheen gaan en beginnen te preken, omdat ik de waarheid heb, zijn zij verplicht te luisteren. Zo werkt dat niet. Verdien het recht op hun aandacht, door iets te doen. En datzelfde principe geldt ook in Nederland, als wij moslims willen evangeliseren. Doe iets voor ze, waardoor zij naar jou zouden willen luisteren, omdat ze je vertrouwen, omdat ze je geloven, omdat ze van je houden, en dat ze eigenlijk diep in hun hart ook wel eens willen weten waarom jij dat doet. En dat was één. Maar toen gingen we met dat heb ik dus aangeboden daar, dat niets van open door, dat mocht niet natuurlijk, dat is te gevaarlijk, maar van een privékerk in Nederland waar ik het verhaal verteld had, die had een collecte opgehaald en toen kon ik wel 6 computers kopen, allemaal 6 volgegooid met Bijbel, die hebben ze allemaal na. En toen liepen we naar de bibliotheek. En dat heeft altijd mijn hart, want ik hou erg van boeken. Niet alleen de boeken die ik zelf schrijf, maar er zijn ook een stuk of 15 al geweest, denk ik nu. Maar ik hou gewoon van boeken. Vooral van het boek der boeken. Dus dat wil ik in die bibliotheek hebben. En dan lopen we daar met de leiding naar die bibliotheek. En ik heb daar dit Nieuw Testamentje bij me. Dit is een vertaling van Eugene Peterson. The Message. Het is een heel mooie Amerikaanse vertaling, maar wel echt Amerikaans. Ze hebben waarschijnlijk geen shekels meer in dit boek, maar naar dollars, maar vooruit. Maar Amerikanen moet je toch een hoop vergeven, dus dat kan er nog wel bij. En ik maak dat boek open en ik zeg, dat is toch zo'n mooi boek. Want je moet de moslim proberen te pakken waar je kan. Hun Koran mag nooit vertaald worden. Wat wij een vertaling voor de Koran noemen, is voor hen geen Koran meer. Er is maar één Koran, dat is de Arabische, zoals in de tijd van Mohammed in de 7e eeuw, door de aartsengel, geloven zij Gabriel, afgeleverd werd, mondeling, en er is geen verbetering, er is geen verandering, er is geen vertaling. This is it. Nou, ik zeg, maar wij willen dat God spreekt en wij het begrijpen wat God zegt. Want zij begrijpen het niet. Ook die mensen die in het Arabisch bidden, ook in Nederland, ze moeten in het Arabisch bidden, die weten niet wat ze bidden en tot wie ze bidden en waarom ze bidden. Erg, hè? Ik hoop dat wij het wel weten. Maar ik vertel dus waarom wij, om God te leren kennen, moeten weten wat hij zegt. Dat in de loop van de eeuwen, soms gaat het nog sneller, taalgebruik zich wijzigt, we een nieuwe vertaling nodig hebben. En toen las ik iets voor, en je kan altijd van die mooie illustraties vinden. Bijvoorbeeld, ik zei, hier heb je nou bijvoorbeeld de eerste preek van apostel Petrus op de Tempelplein in Jeruzalem op de dag van Pinkster, de eerste dag van Pinkster. Dat hij zo duidelijk aan de mensen vertelt, jullie hebben Jezus gekruisigd. Normaal mag je tegen moslims niet spreken over de kruisiging van Jezus. Maar als je het zegt dat Petrus zegt, jullie hebben hem gekruisigd, dan krijg je toch dezelfde boodschap in hun hart. Dat Jezus gekruisigd is voor de zonde van de mensen. En dat ze dan uitroepen, broeders, wat moeten we nu doen? Dat is in Handelingen 2. En dan zegt Petrus, verander je leven. En zo gaat hij dan door, zegt het hier nog een hele tijd, steeds weer aan hen zeggende, en nou komt die mooie zin die ik zo vreselijk mooi vind, ik zal hem eerst in het Engels zeggen, get out while you can, get out of this sick and stupid culture. Nou, dat, ga eruit, uit die godsdienst, ga eruit zolang je kunt, maar ga uit die stomme cultuur vandaan. Nou, dan dan weten wij wel waar we over het hebben natuurlijk. En dit is de droom van elke zendeling. Om in welke cultuur ook, of naar moslim, hindoe, boeddhisten, confucianisme, welke andere heidense cultuur ook, te kunnen zeggen, mensen, stop en ren weg van die vreselijke, domme, ziekelijke, stomme cultuur. Want de godsdienst dwingt je in een bepaalde cultuur te leven, dat patroon, en als dat naar de hel leidt en de duisternis en de dood, dan moet je wegrennen zolang je kan. En het kan nog, zolang de boodschap van het kruis gepredikt wordt. En toen las ik dat dus. Get out of this sick and stupid culture. De schoot is in de lach. Hahaha, zei ze, dat moet je aan Bush vertellen. Ja, dat was niet mijn bedoeling dat ze zo zouden reageren. Maar het tekent wel weer eventjes waar zij die vijand zien. Ik gaf ze toen dit boekje. Ik zei, doe dit nou op je plank in je bibliotheek. Weet je wat ze zeiden? Wil je ons nog veel meer Bijbels geven? En wil je ons ook andere christelijke boeken geven? Want we hebben niets hier. Waarom zou iemand twee Bijbels hebben als niet iedereen minstens toegang heeft tot één Bijbel? Kun je ons Bijbels geven? Zei dus. In het begin zei ik van die moslimscholen dat die meer invloed hebben dan de regering op het volk van Pakistan. Ik leerde op dat bezoek dat er in Pakistan alleen 15.000 moslimscholen zijn die niet onder toezicht van de regering staan, die niet gesubsidieerd worden door de regering, waarvan de regering geen idee heeft wat daar geleerd wordt, en enorme macht hebben. En de regering durft ze niet te sluiten, want ze hebben al gezegd dat zodra je onze scholen sluiten, zetten we ons onderwijs voort in alle moskeeën, en dat zijn er nog veel meer dan 15.000. Dat is de situatie zoals ik dat aantrof. En wil ik nog één verhaal vertellen. Ik was eigenlijk van plan, maar misschien doe ik dat nog wel, maar om nog wat uit de Bijbel ook door te geven. Hebben we nog even tijd? Ja, goed, mag van Johan. Ik kom dan net, zei ik, uit Kashmir. En daar heb ik ook weer zo'n wondere ervaring. Trouwens, ik kom net uit die school ook weer vandaan. Ik ben er weer geweest. Oh, dat heb ik al verteld. Toen wilden ze die Bijbel. Dat was mijn tweede bezoek dus, vorige week. Maar we waren ook 2 weken geleden in Kashmir. Daar hebben we vanaf het ogenblik van die verschrikkelijke aardbeving, 8 oktober vorig jaar, een ziekenhuisje gebouwd midden in dat aardbevingsgebied, de stad Bagh. En dat heb ik nu weer bezocht. Ik was er vorig jaar ook. Maar toen was alles nog kapot en hadden we noodgebouwtjes waar we ongeveer 100 patiënten per dag konden behandelen met onze eigen mensen, christenen, in een 100% moslimgebied. Alleen weer met de bedoeling om het recht te verdienen op een aandacht. Nu gingen we erheen officieel met een delegatie van Open Doors en de minister van minderheden, christen, uit de hoofdstad Islamabad. En daar deden we de officiële opening, dat mocht ik dus doen, van prachtige gebouwtjes. De meeste noodzakelijke faciliteiten daar, voor ogen en andere afdelingen. Mannenzalen, vrouwenzalen, operatiekamer, alles. Alles was er. Een gebied, 100%. Moslimfundamentalisten en geen enkel ziekenhuis in de wijde omgeving. Het enige lichtpuntje daar. Maar daarvoor moeten ze nu naar christenen toe. En daar hadden ze een hele grote tent opgericht met honderden moslims. Het enige christenen waren onze eigen staf, 3 artsen, wat verplegend personeel van onze zending. En ik mocht daar spreken en de spreker na mij was de premier van het land. En Gelukkig kende ik hem al en we waren al een beetje vrienden. Die dag werden we dikke vrienden. Ik zal je vertellen waarom. Ik mocht de eerste preek houden daar. En ik vertelde weer, ja, wat vertel ik? De essentie van het evangelie. Je leven kan anders worden als je de Heer Jezus ontmoet. Ik heb de mensen daar uitgenodigd. Want het komt natuurlijk op het nieuws, zulke dingen daar in Kashmir. Dus als je hier komt in het ziekenhuis, kan je niet alleen genezing vinden voor je lichaam, maar nog belangrijker, genezing voor je hart. Dus kijk naar de mensen die hier lopen. Zij zijn als Jezus voor jullie. Zij zijn waarschijnlijk de enige Jezus die jullie ooit zullen ontmoeten. Zij kunnen je vertellen wat het doel is van het lijden. Zij kunnen je vertellen hoe je vergeving van zonde kunt krijgen. Zij kunnen je vertellen hoe je eeuwig leven kunt krijgen. Kom naar dit ziekenhuis. Maar niet alleen voor lichamelijke genezing. Kom voor geestelijke genezing. Dat was de eerste keer dat al die honderden moslimfundamentalisten het evangelie hoorden. Zo'n ogenblik dan ben je ten eerste heel erg ontspannen. Maar ook besef je je enorme verantwoordelijkheid. Want wij kunnen de moslims wel bereiken. Als ze er naartoe gaan en eerst een beetje het recht verdienen op hun aandacht. Ik ging terug naar mijn stoel. En terwijl ik ga zitten, en moet ik even voorbij de premier. I'm impressed, zei hij. Ik ben onder de indruk. Oké, nou. Dat moet hij dan maar weten. Maar hij stond op en toen moest hij zijn toespraak houden. Is dat niet geloven? Ten eerste heeft hij bijna alles herhaald wat ik zei. Dus dat klinkt nou weer goed van de moslim prime minister. En ten tweede zei hij, ik heb zoveel tegenstand gehad van de moslimleiders, omdat ik land en toestemming gegeven heb aan christenen om hier een christelijk ziekenhuisje te bouwen. Ze hebben me bedreigd. Maar, toen kwam het leuke. Maar, zei hij, wij moslims horen een sterk geloof te hebben. En als je geen sterk geloof hebt, dan kun je ook net zo goed naar een christelijke plaats gaan waar ze het evangelie verkondigen. En dan moet je maar christen worden. Amen, zei ik. Als de premier van een moslimland, een 100% moslimland, zegt, dan moet je maar christen worden. Wie zei dat er geen kansen waren vandaag? Als wij maar de prijs willen betalen, ik wil dan dus toch nog even daarover wat zeggen in verband met de Bijbel uit Hebreeën 12. Dat volgt uiteraard op 11. Mijn favoriete hoofdstuk in mijn favoriete boek in de Bijbel. En dat is al mijn favoriete boek. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Als je het met me eens bent dat het ook jouw favoriete boek is, dan wil ik alleen vragen, heb je het wel helemaal gelezen? Ik zeg altijd aan onze open doors mensen, je moet het minstens één keer per jaar helemaal doorlezen. Dat is veel minder tijd dan je besteedt aan de krant lezen elke dag. Het maakt je veel opgewekter en sterker. En daarom aan het einde van dat geweldige hoofdstuk van de geloofsgetuigen, begint dan hoofdstuk 12 met, daarom dan laat ook wij. Dan heb je net al die voorbeelden gehoord van die mensen die door het geloof geweldige dingen deden en door hetzelfde geloof gemarteld werden. Gedood. Weggevoerd. Hetzelfde geloof. De tijd waarin we nu leven. Maar nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten wij dan ook afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wet lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem. Hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zon. Het was een tijd dat dit woord mij ontzaglijk aansprak. Ik was een jong christen. En ik werkte in Alkmaar op een hele grote fabriek, de grootste fabriek in die omgeving. De Ringer Chocoladefabriek, daar ben ik zo ontiegelijk zoet geworden. En geloof het of niet, maar totdat ik geen chocola meer lustte. Ik lust het nog amper. Maar daar had ik net in die jonge tijd dat je geloof gaat groeien. En ik werkte er op een zaal met allemaal meiden. Ik kan niet anders zeggen. Er waren veel buitenlandse jonge vrouwen uit Wenen en zo kwamen ze. Maar ook de echte achterstandswijken, zoals dat tegenwoordig heet. Achterbuurten, arbeiderswijken van Nederland. Werden met bussen naar de fabriek gebracht elke dag. En die meiden, die sloegen een taal uit, waardoor ik, jongeman, de hele dag liep te blozen. Kan je er wel bij voorstellen? Nee, hè? Ze geloofden niet dat ik al 4 jaar in militaire dienst geweest was. Dit was echt erger. Veel erger dan soldaten het maken. Zo erg dat ik kon er gewoon niet tegen. Echt waar. Ik vond het heel erg. En juist in die tijd ging ik zelf door die periode dat je dingen moet veranderen in je leven. En toen viel mijn oog op deze tekst. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Ik worstelde ermee. Ik worstelde ermee om het roken te stoppen bijvoorbeeld. Wat is dat moeilijk? Als je een zware, straffe roker geweest bent. En je voelt dat je lichaam aan het verpesten bent. En dat niet kan als je de Heer Jezus gaat dienen. En toen kwam ik dat vers tegen. En dat God sprak gewoon. Maar ik wist niet wat ik ermee aan moest. En ik weet nog dat ik toen op een groot stuk papier de eerste letters, dus de medeklinkers, opgeschreven heb. En ik heb dat eventjes gedaan vandaag om dat te laten zien. Maar ik had het nog groter op mijn bureau liggen. Dat ik dat de hele dag zou zien. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Die rottigheid die ik hoorde en zag, mijn eigen strijd om een rein leven te kunnen leiden, gebedsleven, getuige van Jezus te zijn in een goddeloze fabriek, tenminste dat stuk wat ik werkte was absoluut goddeloos. Het kan een christenleven moeilijk zijn. Dat wil je natuurlijk wel geloven. Maar ik weet het. Hartstikke moeilijk. Zo moeilijk dat ik op een gegeven moment naar de directeur gegaan ben en gezegd, ik ga weg, ik hou dit niet vol als christen. Nee. Dit is zo'n rot omgeving. Hier kan toch niet. Dat kan toch niet. Hij was een heel fijn christen, meneer Ringers. En dit verhaal staat in dat boek, Gods en Smokkelaar. Op een gegeven moment ging ik naar hem toe. Ik was er 6 maanden geweest. Ik zei, ik hou het niet vol. Ik was er om te evangeliseren, notabene. En ik kon het niet. Ik kon er niet tegen. En dat zei ik tegen hem. Hij wou me niet kwijt. Hij zei, Anne, neem nou eens een week de tijd om in de fabriek rond te lopen. Kijk eens naar elke functie die je ziet, doet er niet toe wat. Kijk, stel vragen, luister, je hoeft niet te werken, je hoeft niks te presteren een hele week. Kijk alleen maar rond en alles wat je worden wilt, mag je worden op mijn kosten, behalve eigenaar. Nou, dat is een aanbieding die niet veel arbeiders, denk ik, gehad hebben. Die daarin een oude overal met soldatenkistjes aan rondzwerven door een grote fabriek, zoals ik. Alles mocht ik worden. Toen heb ik inderdaad dat gedaan wat hij zei. Ik zag een hele leuke job van iemand die daar maar rondliep. Met zo'n bordje met een stopwatch, en papieren en potlood. En overal keek en luisterde en praatte. Ik denk, ja, die job wil ik hebben, wat het ook is. Ik wil luisteren, ik wil praten, ik wil de hele fabriek doorlopen. En dat was de arbeidsanalist. Nou, dan wil ik arbeidsanalist worden, dus heeft hij mijn studie economie betaald in Amsterdam. En toen kwam ik in de bedrijfsleiding terecht. En mijn oude overal werd verwisseld voor een stofjas. Daar kon je altijd aan herkennen of mensen al lang bij Ringers werkten. Nou, dat is een stofjas en een kunstgebit, want er waren ze al zo lang dat al hun tanden weggerold waren. Maar ik had ze nog, maar ik had nou ook de stofjas. En toen kwam er toch die tijd. Die tijd kwam, echt waar, dat ik wel eens moest zeggen tegen die rotmeiden. Je moet onder je werk niet zoveel in je Bijbeltje lezen. Je moet ook werken hier. Je moet wel wat doen. Als we dan door de fabriek liepen, dan hadden we wel eens bezoekers ook van buitenaf, economen uit Amsterdam. Dan zongen ze de ruis langs de wolken. In plaats van vuile moppen. Ze zongen van Jezus. Had onze eigen weekends met deze jeugd. Dan nam ik ze op zondag mee naar een kerk. In de omgeving. Dan ging ik eerst de dag ervoor naar de dominee. Ik zeg, wilt u nou eens heel eenvoudig preken? Want ik neem een stel tuig mee wat er nooit in de kerk geweest is. Hij zei, bedankt dat je het zegt van erbij. En dan deed hij het heel eenvoudig. En hadden ze er nog niks van gesnapt. Maar ze kwamen tot Jezus. En de vraag die ik dus had willen stellen is, kunnen wij dat ook doen? In deze wereld in hun leven. Met al die vuiligheid, al die dreiging, al dat terrorisme, al dat gevaar, al die uitdagingen, al die dingen die mislopen, kunnen wij toch levende getuigen van Jezus zijn. Daar wou ik nog zo graag over hebben. En ik had eigenlijk hier dat als kleine inleiding bedoeld, maar het is natuurlijk weer anders gelopen. Kunnen wij dat ook? Kan God dat ook door ons doen? Kan God het door mij doen, door jou doen? En wil ik dat ook, maar ik ga het hier even bij laten. Nou, ik heb een hele stapel vragen gekregen en ik wil even doorheen wandelen. Een heleboel vragen gaan eigenlijk over, ja, hoe doe je dat en moeten we dat allemaal dan zo doen en zo? Nou, alsjeblieft niet natuurlijk, want een ander van de bijlen is al zat genoeg in Nederland. Maar wees jezelf, alsjeblieft. Want als er één ding is waar een ander doorheen prikt, is als jij je voordoet als iemand anders. Als je twijfelt, geef het. Als je het niet weet, zeg het. Wees jezelf. Toon je zwakheid. Want juist in je zwakheid is je kracht. En ja, als je meer over mijn achtergrond wilt weten, dan nogmaals, dan zou je dus dat boek van Godse Smokkelaar moeten lezen, maar dat Zuid-Afrikaanse zo weg ligt nu wel twee Duitse. Dat lijkt er ook een beetje op. Een beetje. Maar er liggen nog 5 boeken. Ik wil ze allemaal kwijt, denk ik wel. Oh, dat is nou een goede vraag. Waarom dat boek niet in Nederland? Omdat ik helemaal niet bekend en populair wil zijn in Nederland. Mijn werk is altijd zo gevaarlijk geweest in de communistische landen, dat één reden van ons, dus aanhalingstekens, succes is het feit dat eigenlijk niemand wist wie ik was en wat ik deed. En waar ik woonde. Ik woon nu in Harderwijk, al bijna 40 jaar. 300 meter van mijn huis en mijn kantoor is de NATO spionageschool. Was. Daardoor zat Harderwijk ook vol met Russische spionnen die op de NATO spionnen spioneerden. En er middenin zat ik met de grote bijbelsmokkelorganisatie in de Sovjet-Unie. Ze hebben het nooit gemerkt. Dat is het mooie daarvan. Maar als je bekend wordt, dan gaan ze infiltreren en bedreigen en al die dingen. Dus ik wilde helemaal niet bekend, ook omdat ik nog wel graag een klein beetje normaal wil leven en oude kleren de stad in op klompen. Ik loop elke dag nog op klompen, maar ik best weet hoor. En ik ben een gewoon mannetje. En als ik dan weer een keer bijvoorbeeld op de EO op televisie geweest ben, ik doe het zo min mogelijk. Ik zeg bijna altijd nee, ook op Andries Knevel. Ik wil dat helemaal niet. Maar als ik dan wel een keertje om welke reden ook wel op geweest ben, dan zijn er weer een heleboel winkels in Harderwijk waar ik niet mag betalen. Nou, dat is een ramp, want dan durf je nooit terug te gaan naar die winkel. Dan heb je altijd bijgedachten. Bovendien, mijn kinderen kunnen er helemaal niet tegen, dat ik overal herkend word. Gewoon leven, het is heel moeilijk als je bekend wordt. En dat is de hoofdreden, dus niet de veiligheid, maar gewoon, we wilden niet bekend worden waarom dat boek niet in het Nederlands is. Sommige boekwinkels hebben dus die omweg gevonden door dan in Zuid-Afrika te bestellen. En zo waren ze in Ermelo, ook in de christelijke boekhandel, bij Riemer te koop in het Afrikaans, nou ja, vooruit. Maar zo min mogelijk. En ik geef ook zo min mogelijk geheimen weg in mijn boeken. Ik moet er altijd heel erg op passen, want het blijft wel gevaarlijk werk. Ook na dat eerste bezoek aan de madressa, waar ik over vertelde, zijn zowel mijn collega als ik op een lijst gekomen van de moela's om gedood te worden in dat land. Daar moet je even rekening mee houden natuurlijk. Dus, nou, dat zijn kleinigheidjes, maar het is beter om gewoon maar rustig een beetje daar te bewegen, maar wel je kansen te grijpen. En ik denk dat ik dat wel altijd gedaan heb. Ik heb bijvoorbeeld heel veel gewerkt in de kroegen. Niet alleen in Amsterdam, met Muriel Bossart, die heb ik onder andere toen 55 jaar geleden al vriendschap mee gesloten, dat hebben we nog steeds. Maar ook tijdens mijn studie in het buitenland, ik zat in elke kroeg waar ik in kon komen. En dan vroeg ik eerst aan de kroegbaas, mag ik hier van Jezus vertellen? En die lui hebben allemaal een vreselijk schuldcomplex, want ze weten dat ze de duivel dienen. Ze zeggen altijd ja. Echt waar, probeer het maar. Wist je niet, hè? Nou, dan ga je getuigen daar totdat ze je eruit gooien of mensen zeggen, ja, ik wil er meer over weten. Nou, dan ga je naar buiten. En ik heb vaak op trottoir geknield met mensen die ter plekke de Jezus om vergeving vroegen. En als nieuw mens naar huis gingen. Het is het mooiste wat je kan doen om over Lucas 2 te vertellen, terwijl de planken vol staan met Lucas Bols. Elke plek is goed om tot heiligdom te worden. Waarom hebben wij de prediking van het evangelie verbannen naar de vier muren van de kerk? Dat moet in de fabriek, de werkvloer, in de kroeg. We gingen zelfs naar de bioscoop-eigenaar. We mogen op zondagochtend, als er toch geen film, mogen wij dan de bioscoop gebruiken? Ze zeiden altijd ja. Dan heb je gratis in de grote zaal. Zet je advertentie in de krant en dan komen heel veel mensen op af, want de drempel is erg laag in de bioscoop. Maar zoek die kans. Er zijn er zo ontzettend veel. Je hebt geen idee als je een klein beetje initiatief hebt. Je moet wel eens wat niet-orthodoxe methodes gebruiken. Ik heb misschien ook in Hoevelaken verteld, maar op een keer zaten we met een groepje in het vliegtuig van Texas naar Los Angeles en ik was met de muziekgroep. We hadden daarbij Campus Crusade wat gedaan. En we zaten ook helemaal achterin, de goedkoopste stoelen daar. En toen hoorden wij het gerucht dat Kissinger in het vliegtuig zat. Voorin natuurlijk, bij eerste klas. Daar komen wij niet, gewone mensen. Dus ik denk, hey Kissinger, dat is leuk. Kissinger, heel beroemd, zeer invloedrijk, Joods. Dat zou het leuk zijn om nou eens aan Kissinger iets over Jezus te vertellen. Zou het u het leuk vinden? Ik dacht van wel. Ik roep de stewardess, ik zeg, stewardess, Kissinger zit voorin. Ja, zeg ze, dat weten we allemaal. Zeg maar, hij wil met mij praten. Ja, ik denk, als hij weet wat ik zeggen wil, wil hij best met mij praten. Maar dat wist hij nog niet, dus. Oké. De stewardess gaat naar voren, naar eerste klas, komt terug, zegt, ja, hij wil met u praten. Ja, nou, mooi. Ik stap naar voren. En daar zit hij aan die kant, en aan de andere kant zit Dolly Parton. Dat was een beetje een afleiding daar, maar hij zat naast zijn zoontjes en ik heb een heel lang gesprek gehad met hem. Hij was vooral beroemd geworden in China met die pingpong diplomatie. En ik heb hem verteld over project Parel dat wij een keer op één nacht 1 miljoen Bijbels China binnengesmokkeld hebben. En dat vond hij prachtig. Nou, dus ik heb hem verteld waarom wij dat ook prachtig vinden. Nou, ik heb nog steeds contact met Kissinger Bureau in New York. China, daar was een vraag over. Hoe gaat het met broeder Jun, de hemelse man? Die 1 miljoen Bijbels die wij naar China gebracht hebben, die gedeeltelijk in het water terechtgekomen zijn, maar dat was minder dan 3%. En dat is een aantal, wel een heleboel op 1 miljoen Bijbels, maar percentage heel weinig. Maar broeder Jun is een van de ontvangers geweest van onze Bijbels van project Parel. Dus toen ik broeder Jun voor het eerst ontmoette in zijn samenkomst in Amersfoort, en hij hoorde dat ik daar was, toen was hij zo blij en heeft hij me omhelst. Want die beweging, het is een bepaalde huisgemeentebeweging in China, die niet lang niet alle Chinezen vertegenwoordigt, maar die bepaalde groep, waarvan hij dan een van de leiders is, die hebben de visie dat zij als christenen in China de rest van de cirkel moeten volmaken van China westwaarts totdat ze weer in Jeruzalem komen. Omdat het evangelie van Israël, van Jeruzalem, altijd naar het westen gegaan is, rond de wereld, en nu in China is en daar letterlijk vastgelopen is op, waarop? De moslimmuur. En nu willen zij met duizenden evangelisten die barrière doorbreken, de moslim, de hindoe, boeddhistische en moslimwereld intrekken en zo met duizenden evangelisten, al evangeliserende zielen winnen voor Jezus naar Jeruzalem toe. Dat is hun visie. En dat is zijn visie. We moeten altijd afblijven van iemands visie. Altijd zal de kritiek zijn, die is ook op mij natuurlijk altijd geweest, maar zo zei je het, we moeten ook leren leven met kritiek. Anders moet je niks beginnen. Dus, bid voor broeder Jun. Ik denk, een heel privé mening, maar je mag het meenemen in je gebed. Ik denk, als die tijd rijp is, dat er duizenden evangelisten uit China naar het westen trekken, dan komen ze eerst in India. India is het tweede, derde grote moslimland ter wereld. Weten de meeste mensen niet eens. Er wonen veel meer moslims in India dan in Pakistan. Maar ook hindoes en boeddhisten, die ook heel, heel erg fel zijn tegen het christendom en heel felle vervolging uitvoeren in onze tijd. Als die Chinese evangelisten daarop die moslimmuur stuiten van India, Pakistan, Centraal-Azië, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi-Arabië, dan zal dat een massaslachting worden. Er zullen zoveel mensen vermoord worden, dat heel de wereld wakker zal schrikken en geconfronteerd gaat worden met een geloof waarvoor je vrijwillig je leven gaat inzetten en verliezen. Zo wat ik net las van Hebreeën 12, dat volgt op die mensen die alles inzetten en daardoor de prijs betaalde. En dat was een heel erg hoge prijs. En toch staat daar, en dan moet ik even weer terug naar dat Hebreeën 12 verhaal, dat dat laatste vers in Hebreeën 11, aan het eind van die geloofsgalerij, daar staat dat ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid zullen komen. De vervolgde kerk heeft ons nodig om gesterkt te worden, om tot volmaaktheid te komen. En daar sluit ik nu ook broeder Jun in en die mannen daarin. Afghanistan, ik ga er zaterdag over vertellen. Ik heb vorige week avondmaal met ze gevierd. 6 voorgangers hebben wij bevestigd in het ambt in Afghanistan. Niemand weet hoe lang die zullen leven. Maar als niemand zijn leven geeft, hoe zullen zij, hoe zullen wij tot de volmaaktheid zullen kunnen komen? De leidende kerk is een realiteit waarvan heel het Nieuwe Testament spreekt en vol zit. Dus dat wou ik even kwijt over broeder Jun. Bid voor die man. Ik weet dat de kritiek is, maar het is zo makkelijk om kritiek te hebben. Zodra je kritiek hebt op iemand anders, dan hoef je zelf niks meer te doen. Doe er gewoon niet aan mee. Andere vraag zegt, er zijn veel kansen, heb ik gezegd, om moslims te evangeliseren. We moeten naar ze toe gaan. Natuurlijk moeten we naar ze toe gaan, anders komen ze bij ons. Is er een reden dat ze bij ons komen? Kan het zijn dat God ze zo lief heeft, dat als wij niet de liefde opbrengen naar hen toe te gaan, dat God dan in zijn liefde hen bij ons laat komen? Dan schakelen wij gelijk minister Verdonk in. Want eigenlijk willen we dat helemaal niet. Laten we eerlijk wezen. We willen dat niet. Waarom niet? Omdat we niet globaal denken. Omdat we niet vanuit het Koninkrijk Gods denken. Omdat we niet elke persoon en elke moslim durven zien als iemand voor wie Jezus gestorven is. Omdat we niet iedereen durven zien als een potentiële broeder en zuster in de Heer. Als zij maar mijn Jezus zouden leren kennen. En daarom hebben wij een soort vijandsdenken ontwikkeld, wat voor ons dodelijk is. Want zodra wij een vijandsdenken hebben over iemand, of het nou een communist is, atheïst, een terrorist of een moslim, wie dan ook, op het ogenblik dat ik een vijandsbeeld van een mens heb, kan God mij niet meer gebruiken om die mens te bereiken. Dat is Satans meesterwapen om ons inefficiënt te maken. De vijand. Daarom vind ik het zo vreselijk, die zogenaamde strijd tegen terrorisme. Het slaat eigenlijk nergens op. Het is een nieuwe uitvinding. De laatste 5 jaar. Er is altijd terrorisme geweest. Er is helemaal niks veranderd sinds 9-11. Om een Amerikaanse term te gebruiken. Alleen wij hebben nu de filosofie ontwikkeld van preemptive strike. Dus toeslaan voordat zij slaan. Ja, zo kan je de hele wereld knock-out slaan. Want je weet niet wat die ander wil, dus geef ik hem eerst een map. Dat is nog eens kickboksen. Ik heb dit jaar gepreekt in het Witte Huis. Dat wilde ik graag. Natuurlijk wil ik dat graag. Ik zit niet alleen in de kroeg. Ik zit ook in het, ik preek ook in het Pentagon en zo. Maar ook nog in de kroeg. Oké. Ook in de madressa. En Er zal ook een tijd komen dat ik in de moskeeën ga preken, maar ik ben nog niet zo ver. Maar ik heb daar in het Witte Huis gepreekt over de God die vergeeft. In tegenstelling tot de God der wraken. Wat is het makkelijk om over de God der wraken te spreken. Want dan kan jij lekker in de zijlijn blijven staan en mep er maar op los. Voordat hij mept. Nou, dat is het hele principe van de strijd tegen terrorisme. Ik vind het doodeng wat er gebeurt in de wereld. En ik heb over dit onderwerp, even denken, het staat in mijn nieuwe boek, sorry. We hebben die ervaring in Pakistan in een stadje, wat in één nacht totaal verwoest, een christenstad, één nacht totaal verwoest werd door een woedende moslimbende. 15.000 christenen verloren al hun bezittingen in één nacht. Hoe zou je dan reageren? Gaat je bloed dan niet koken? Ga je vuist niet automatisch ballen? Dat zou je overkomen. Wij zijn erheen geweest. We hebben de moslims bij elkaar geroepen en de christenen. De politie en de soldaten en de regering. En ik heb daar gepreekt. Ik heb daar gepreekt over vergeving. Ik heb een bijbelstudie gedaan, Matthäus 5, Matthäus 6, Lucas 23 en nog meer bijbelteksten. Allemaal in elkaar geregen dat Jezus bidt aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En er was niemand in die woedende, krijzende menigte die hem om vergeving vroeg. Maar hij bood het aan. Als wij als christendom, als christenen, als kerk, niet leren vergeving aan te bieden, dan blijft heel de wereld kapot gaan, nu in onze zogenaamde strijd tegen terrorisme, want terroristen hebben geen adres, terrorisme heeft geen staat. We zullen altijd oorlog voeren. Totdat deze dwaasheid stopt. De God die vergeving aanbiedt. En stond ik daar, toen heb ik aan de moslims gezegd, wij vergeven jullie, want Christus heeft ons vergeven. Christus leert ons in Matthäus 6, in de bergreden, als wij niet vergeven wie iets tegen ons doen, hoe kan dan onze hemelse Vader ons vergeven? Allemaal hebben we het al duizendmaal gebeden in onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook, je durft het haast niet meer te zeggen, gelijk ook wij vergeven hebben, die ons misdaan hebben. Daar bidden we om vergeving niet op basis van de verzoening aan het kruis, maar op de basis van wederkerigheid. Ik heb hen vergeven. Vader, nu kunt u mij vergeven. Hebben dat gebed niet duizend keer gedachteloos gebeden? De God die vergeving aanbiedt. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn preek in het Witte Huis verder geen invloed had op de buitenlandse politiek. Maar we moeten gewoon doorgaan waar we zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in mijn. En misschien dat mijn hoekje een klein beetje groter is, ik weet dat niet. Maar het kan ook zijn omdat ik altijd zo naïef ben om ja te zeggen tegen de Heer en dan kom je overal terecht. En misschien helemaal onvoorbereid. Misschien helemaal zonder preek, want ik heb ook nooit een preek bij me. Vanavond ook niet, maar ik wil gewoon maar delen. Maar als ik bij de moslim ben, dan wil ik ook maar delen. En vertellen wie Jezus is. En hoe kunnen wij dan, is een van de vragen, naar de moslims toe gaan. Wilt u dat we allemaal zo'n leven gaan leiden als u? Nou ja, als je wilt. Het is jouw keus. Ik was in mijn eigen dorpje. Ik kom uit Sint Pancras, daar boven Alkmaar, hè, donker in Holland. En daar ben ik ook op de lagere school geweest. En dat was een heel asociaal, arm, socialistisch gezin. En Jan heet, ik zal geen achternaam noemen, maar ik stopte op weg naar het huis waar ik opgroeide. Ik stopte met mijn auto, was mijn Volkswagentje nog in die tijd. Ik stopte voor de groentewinkel. Ik moest, denk ik, weet ik wat, kilo appelen kopen. En in die winkel staat ook een oude klasgenoot van me, een van die buitenkerkelijke, weet je wel. Nou, nooit in de kerk geweest, die man. En hij ziet mij daar stoppen met die mooie auto, Volkswagen. Hey, hallo. Ik heb nou wel pijn in mijn rug als ik er aan denk. Maar toen was het iets heerlijks. En hij zegt tegen me, kwaad, sneerend, mooie baas heb jij. Kijk eens naar zo'n auto. Ja joh. Ik zeg, die baas die wil nog meer werkers hebben. Wil je er ook bij komen dan? Dus ik blijf liever met beide benen op de grond. Hij gaat de winkel uit, stapt op zijn roestige fiets en hij gaat naar huis. Nou ja, kwestie van kiezen. Niet dat ik een auto gekozen heb, ik heb voor de Heer gekozen. En om ergens te komen moest ik wel iets meer hebben dan mijn oude fiets. En zo is dat. Ik denk. Als Paulus vandaag leefde, zou hij een privéjet hebben. Die man had er zo'n haast. Die wou overal nog naartoe. Nou, ik eigenlijk ook, maar ik kan natuurlijk geen privéjet betalen. Ik ben het ook niet van plan. Al had ik het geld, maar ik heb het niet. Maar iedereen als ik? Nee, absoluut niet. Maar we moeten wel allemaal Jezus volgen. En in het eind van Johannes 21, daar zeggen de apostelen tegen Jezus en wij dan, en Petrus en Johannes en zo. En dan zegt Jezus, gaat je allemaal niks aan. Jij moet mij volgen. En uiteindelijk al die discussies over missiologie, over methodes, over de inhoud van islam of boeddhisme, hindoeïsme, weet ik veel wat voor isme en wasme. Het doet er allemaal niet toe. Uiteindelijk richt Jezus zijn blik op jou en zegt, jij volg mij. En dat is de vraag waar ik toen een keer mee eindigde. Toen ik in de meest fanatieke moslimuniversiteit ter wereld sprak, de Hamas Universiteit. En toen zei ik aan het einde dat ik helemaal niet in staat was om een echte dialoog met hen te houden. Ik had al een uur gesproken. En zeg maar één ding, over één punt wil ik ten allen tijde met jullie moslims een dialoog hebben. Overal in de wereld. Doet er nu welke groep? Dat is over dit ene punt. Wat voor soort persoon wordt door het boek geproduceerd? Jullie boek of mijn boek? Daar wil ik over praten. Dan heb ik het niet over theologie. Ik heb het over veranderde levens. Daar wil ik over praten. En met die uitdaging liet ik hen daarachter. In de universiteit, en ik ben later meermalen terug geweest daar, en ontzettend dankbare studenten getroffen. Ze waren niet kwaad op me. Zijn de boeken die ik aanraad, er zijn ontzettend veel boeken over hoe je moslims moet bereiken. Of ze allemaal goed zijn, weet ik niet. Wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. De een moet witte brood eten, en de ander tarwebrood. Zoek het maar uit. Maar er zijn zendingen, Arabische wereldzendingen, een heleboel. Je kan ook naar de Open Doorslag komen. Ook wij zijn hoop ik niet al te eenzijdig. Wij kunnen het ook niet alleen, we hebben allemaal elkaar nodig. Dus er zijn een heleboel boeken hoe je tot moslims moet getuigen. Maar ik denk dat ze allemaal aanraden, lees eerst eens je Bijbel. Dat is eerst wat de moslims zeggen. Heb jij de Bijbel al helemaal gelezen? Nee? Nou, dan ben je geen gesprekspartner meer. Tweede wat ze zeggen, heb je de Koran al gelezen? Dan ga ik iets heel geks zeggen. Je moet dus heel gauw de Koran gaan lezen. Kan je kopen in de boekhandel. In het Hollands. Het is dus niet de echte Koran, maar het Hollandse. Tenzij je Arabisch wilt leren. Er zijn ook boekjes over hoe je Arabisch moet leren in 4 dagen. Maar dat boek raad ik je niet aan. Maar weet wel waar je het over hebt. Dit is zo'n belangrijk onderwerp in zo'n cruciale tijd waarin wij nu leven. Zorg dat je kennis vergadert. Dat zegt Petrus in zijn eerste brief. Voeg bij uw geloof kennis. Doe het maar. Kunt u vertellen hoe we het christelijk fatalisme kunnen overwinnen? Zie uw boek. En God bedacht zich, nou dan moet je dat maar eens gaan lezen. Ik heb het niet bij me. Maar wij zeggen ook wel eens van de moslims dat ze een fatalistisch geloof hebben. Nou, vergeet het maar. Als er gevaar is, dan rennen ze zich rot. En als ze ziek zijn, gaan ze ook naar de dokter. Want niemand wil en durft dood te gaan. Wij ook niet. Fatalistisch. Als atheïsten, dan heb ik het over de goede oude tijd van het communisme. Als atheïsten echt geloofden dat er niets was na het leven, als dat met de dood alles over is, dan zou de helft van alle atheïsten zelfmoord gepleegd hebben. Vanwege het moeilijke leven wat zij leiden. Maar het probleem is juist dat ze niet geloven dat met de dood alles over is. Vandaag werd dat bekendgemaakt op het nieuws dat in Nederland 40% van de mensen, vooral jonge mensen, niet gelooft dat met de dood alles over is. 30% gelooft dat met de dood alles over is. Wat een ontgoocheling gaat dat worden voor die 30%. Want de vrees van de atheïst is niet doodgaan en er is niks. De vrees is doodgaan en dan is er wel iets. En je kan er niks meer aan doen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Dat is de oproep van de Bijbel. Als je van God bewogenheid hebt gekregen, te bidden voor bepaalde mensen, hoe verwoord je dat naar de Heer? Heb ik ook tips hoe je dat moet doen, Jacob, worstelen met God? Een gebedsleven is zo sterk persoonlijk gebonden. De Bijbel noemt zo vaak dat onderwerp bidden. Bidden met je verstand, bidden in de geest, bidden op alle plaatsen, bidden met opgeven, heilige handen. Ik was een keer in een huissamenkomst in Indonesië. Een dom verhaal dit, maar ik sprak over gebed. En toen, midden in de samenkomst, staat er een zuster op. Die zegt, Anne, hoeveel uur per dag bid jij? Mijn dominee bidt 7 uur per dag. En ze dachten dat ze echt scoorde daar met die statement. Ja, hoeveel uren bid ik per dag? Dat weet ik niet. Maar niet 7 uur. Dat wist ik wel. Maar dan ben ik zo gemeen. De Hollanders kunnen ontzettend gemeen zijn. Vooral tegen Indonesiërs. En ik zei, oh, zeg ik, quasi verbaasd, bid die maar 7 uur per dag en de Bijbel zegt dat je altijd moet bidden. Nou, dat was een rot antwoord natuurlijk. Hè. Dat moet je nooit zeggen. En ik voelde me ook meteen heel slecht erover. Dus ik vroeg wel meteen vergeving voor zo'n rot opmerking. Maar de Bijbel zegt het wel, dat je altijd moet bidden. Hoe doe je dat dan? Nou, zoek het maar uit. Zijn we altijd in een houding van gebed? In alle omstandigheden? Schietgebeden? Gelegenheidsgebeden? Al je vrije tijd in gebed doorbrengen? Veel mediteren? Biddende door de psalmen gaan we op het gebruik. Elke psalm als een gebed. En zoveel manieren om dat te beoefenen. Er zijn ook zoveel boeken over bidden. Ga daar eens op in. Want ik heb er geen goed antwoord op. Dat, altijd bidden. Nou, ik ben er nog niet. Ik weet wel in mijn ervaring dat ik ook 's nachts wel eens bid in mijn slaap. En intensief bid. En heel moe wakker word van mijn gebedstrijd. In mijn slaap. Je kan inderdaad altijd bidden. Vooral als je mensen ontmoet. in stilte bidden. Heer, laat uw geest toch door mij werken. Mag ik de houding, de instelling van Jezus laten zien aan deze persoon met wie ik nu spreek. Die al die indringende vragen heeft, mijn verstand heeft geantwoord. Maar Heer, als uw leven door mij heen stroomt, dan is het toch een antwoord. Dan is er iemand die contact heeft met asielzoekers. En de Bijbel hebben gelezen. En hij heeft geen indruk op ze gemaakt. Ze kiezen toch voor de Koran. Hoe komt dat? Hoe moet je daarmee omgaan? Ik ga het zelf vreemd zeggen. De Bijbel is helemaal niet geschreven voor moslims. De Bijbel is geschreven voor gelovigen. En wij zijn Gods Bijbel voor de moslims. Ze lezen ons. En als ons leven in tegenstrijd is met wat zij in dat boek, de Bijbel, lezen, dan zullen ze van dat boek niets meer willen geloven. Wij zijn Gods brief, geschreven voor de ongelovige wereld. Je moet niet verwachten dat de moslims tot geloof komen als ze de Bijbel krijgen. Maar het kan wel. Ik weet ook dat het gebeurt natuurlijk. Anders zou ik dat ook niet met vertrouwen kunnen zeggen. Maar ga er niet van uit. Ze moeten in ons, dus eerst in jou, en dan in ons, en in de kerk, zien dat de Bijbel echt ons leven veranderd heeft. En hier leg ik nu dus ook gelijk de vinger op de zere plek, want het werkt nog niet zo erg in Nederland, of het werkt niet meer zo erg. Er was een tijd dat wij als christelijk land bekend stonden. Ik krijg altijd de kriebels als mensen spreken over een christelijk volk. Ik denk dat er geen enkel volk christelijk is. Maar er was wel een tijd dat we veel meer christelijke invloed hadden. Veel meer dan nu. De oproep tot de kerk is terug naar het boek. Dat is wat de moslims mij altijd zeggen. Anne, zeg aan de mensen in Nederland, ze moeten terug naar het boek. Dat zeggen de moslims mij. Want zij hunkeren ernaar. Dat ze in ons iets van het leven van Jezus zien. Dat wij mensen van het boek zijn. Het boek. Dan zullen ze ook dit boek gaan lezen. En wij delen heel veel van deze boeken uit, maar in de moslimlanden hebben wij een ander probleem, dat de meeste mensen niet kunnen lezen. De meeste mensen kunnen niet lezen in de moslimwereld. Meer dan 50% van de meeste landen kunnen helemaal niet lezen of schrijven. Ik denk dat dit in Pakistan 70-80% is, hetzelfde in Afghanistan. Dus een Bijbel geven helpt niet, die moet je eerst leren lezen en schrijven. Dus hebben wij als Open Doors, dat we al een paar honderd schooltjes opgericht hebben. Waar mensen leren lezen en schrijven, wij geven ze les. Dit is ons handboek. En na een jaar studeren ook andere onderwerpen krijgen ze. Dan krijgen ze een diploma en allemaal een Bijbel, maar dan kunnen ze ook lezen. Dus zo hebben wij alleen in Pakistan, denk ik, al zo'n 45.000 diploma's uitgereikt. Van mensen die wij hebben leren lezen. Dus dat zijn ook 45.000 Bijbels in de handen van iemand die daarvoor nog nooit de Bijbel gelezen had. Als je zaterdag komt naar Zwolle, dan zul ik de man ontmoeten die daar leiding aan geeft. In Pakistan. Maar wij zijn het boek. Het open boek. En als wij dat niet zijn, hoe kunnen zij dan ooit die Jezus gaan liefhebben, die wij liefhebben? Ik hoop dat je hem zo lief hebt, dat je er ook graag met warmte en overtuiging over wilt vertellen. Hoe ga je om met teleurstellingen? Nou ja, wie daar niet tegen kan, dat is net als met kritiek. Als je denkt dat alles in mijn leven successtory is, dan moet ik daar nog eens een boek over schrijven, maar dat wil niemand lezen dan. Tuurlijk is niet alles een succes. Tuurlijk stoot je vaak je kop. Tuurlijk wil niet iedereen luisteren. Tuurlijk loopt niet alles goed af. Tuurlijk ben ik gearresteerd. Tuurlijk ben ik bedreigd. ook met de dood. Natuurlijk heb ik gerend voor mijn leven. Natuurlijk ben ik illegale land in en uit gegaan. Maar ja, daar gaan we het dan maar niet over hebben. Alles is niet een successtory. Ook niet in het leven en in de bediening van Jezus. Hij moest soms rennen voor zijn leven. Dat ze hem ook in Nazareth niet wilden ontvangen. Ze wilden hem van de steile berg afgooien om hem te doden. Nog één vraag heb ik hier en dan ga ik met mijn eigen verhaaltje sluiten. Hoe kun je concreet maken wat Paulus in 1 Korinthe 9 noemt, de Joden een Jood en de Grieken een Griek en dat in contact met moslims. Dat betekent niet dat je de moslims een moslim moet zijn, want dat staat ook niet in die tekst. Hij heeft het over de etnische groep, Joden een Jood, Grieken een Griek. Wij moeten niet een voorkeur geven aan onze etnische of culturele achtergrond als we naar een ander land gaan. Helaas doen de moslims dat wel wanneer ze naar Nederland komen en waar ze ook heen gaan. Dat is ook het conflict op het ogenblik. Wij zouden het, als we met een groepje, het zij toeristen, het zij emigranten of zaken die naar Turkije gaan, niet in ons hoofd halen om te zeggen, nou ga ik eerst een kerk bouwen. In dit stadje, want ik ben christen. Nou, daar krijg je nooit toestemming voor. En binnen een week zit je weer op vliegtuig en dan word je eruit gezet. Dat weten we toch allemaal. Dus dat is het niet. Wij hebben geen rechten in deze wereld. Behalve het voorrecht dat we van Jezus mogen zijn en van hem getuigen. Dat de moslims hun zogenaamde rechten wel claimen. En van de minaret hun oproep tot gebed laten klinken, want, zeggen ze, jullie hebben je kerkklokken, die doen hetzelfde, dus mogen wij dat ook met jullie wet van gelijke rechten, ook op godsdienstgebied. Nou ja, dat kunnen zij hier zeggen, maar dat kunnen wij in nooit één enkel moslimland zeggen. Dus zijn we toch de underdog? Dat was Jezus ook, of niet? Maar hij vergaf, want hij gaf. En zo willen wij dan die Jezus navolgen, die vergeving aanbood, niet op zijn rechten stond, niets eiste van de mensen, maar uitnodigde, volg mij, volg mij. En ik was laatst ook bij ex-moslims, die zeiden, wij noemen ons niet christen, wij noemen ons volgelingen van Jezus. Daar kom je dan een heel eind mee in de moslimwereld, want de moslims houden van Jezus. Ze houden niet van christenen, want ze vereenzelvigen dat met de westerse christelijke cultuur. En die cultuur gooit bommen op hun dorp en steden. Hun bril nu, even die ik gebruikte daar. Maar volgeling van Jezus, daar kom je altijd mee weg. En dat willen we toch zijn? Wat deed Jezus? Ene wang geslagen werd, keerde hij de andere wang toe. Als hij bedreigd werd, dreigde hij niet terug. Toen hij veroordeeld werd tot de dood, toen liet hij zich ook inderdaad kruisigen. Wij kunnen zo dichtbij zijn en toch zo heel ver weg. Dat is mijn laatste verhaaltje in Albanië. We waren, toen het communisme daar eindigde, dat was het laatste land in Europa waar het stopte, was ook het eerste land ter wereld waar het atheïsme officieel verkondigd werd als het eerste volkomen atheïstische land ter wereld. Geen kerk over, geen moskee. Het was 70% moslim, Albanië, wist je dat? Niets wat aan godsdienst herinnerde. En toen plotseling met de dood van Enver Hoxha kwam daar die omslag. En binnen een paar weken waren wij daar en gaf de regering ons het stadion gratis om daar te prediken. En ik was daar die eerste avond de eerste prediker, evangelist. En het werd op nationale televisie uitgezonden. In één dag. Met heel Albanië. geconfronteerd met de claims van Jezus Christus. Maar ze hadden geen Bijbel. Nou, weer naar dat punt, waarom zou iemand twee Bijbels hebben? Hoeveel heb jij er? Oké, niet antwoorden. Voordat iedereen er één heeft. In Albanië was niet eens een Bijbel in hun taal. De twee talen, Torsk en Grek, in Albanië was geen Bijbel. Toen hebben wij, de Bijbel was intussen al vertaald door een zending, hebben wij in Nederland de eerste oplage van de Albanese Bijbel gedrukt. Ik geloof bij Enschede, of Jongbloed, ik weet niet meer. 50.000 eerste oplage. En als de hazenwind daar naartoe gebracht en een grote Bijbelparty gehouden in Tirana, de hoofdstad, georganiseerd door de regering, want die wilden nou wel eens even officieel de Bijbel hebben. Maar zeiden ze, we gaan een grote party doen, ik zei het culturele centrum voor niks, maar je wilt zelf je eigen Coca-Cola meenemen en kaas en chips en zo. Want we hebben niks. Nou, dat hebben we allemaal meegebracht. Plus Bijbels. We hebben een geweldige party daar gemaakt. En we zijn ook samen, een van mijn teamleden, naar de president gegaan. We hebben hem de eerste Bijbel gegeven. Dat was in de EO, op de EO-televisie, dat we die gaven. En hij was zo dankbaar. Hij zei, hartelijk, hartelijk dank. Nou heb ik mijn eigen Bijbel. En die week, dat was dus begin van het tweede jaar toen we de Bijbel hadden, waren er overal in het land al gemeentes. En toen was er één grote gemeente in de hoofdstad en ik zou die zondagochtend daar preken. En er was een zaal, zeker zo groot als deze. Het podium was groter dan dit. Hier was de muziek heel modern, want ze geloofden daar toen ook al dat hoe luider het is, hoe geestelijker. Vreselijk is dat hoor. Ik kan er ook niet tegen. Mijn vader zou het prachtig vinden. Die was hartstikke doof, die man. Maar ik kan er niet tegen. En hier aan deze kant stond het koor. Leuke, lieve kindertjes. Ik denk dat de oudste 10 jaar was. Kleurig gekleed. Meisjes, jongetjes. En die zongen al hun nationale liedjes. Koortjes en zo. Die al binnen een jaar ontstaan waren in Albanië. En ik zat daar naast mijn tolk, een Nederlandse zendelingen, gezien uit blauw. En ik keek daar en ik zag daar iets. Daar stond op de grond een jongetje, zo vies, met een soort groen t-shirt, van voor een beetje in zijn broek gestopt, van achter hing het eruit. Blote benen, blote voeten, haren die nooit gewassen kant waren zo ontzettend vies. Echt een, ik kan niet beschrijven. En die stond daar alsof hij de dirigent was. Hoe die erin kwam, ik weet het niet, maar hij was in die samenkomst. En hij zwaaide dapper en hier stond dat koortje te zingen. Heel lief, schattig. En ik leun over naar Gesine. Ik zeg, wat is dat nou voor jochie? Ik zeg, dat is een straatkind. Die woont in het park, slaapt op een bank, hij steelt om te eten. En heeft niemand die voor hem zorgt, geen ouders, geen grootmoeder, niks, niemand. En 's nachts slaapt hij gewoon op die bank en overdag gaat hij weer jatten. Hoe komt hij hier? Weet ik niet, maar hij is er wel. Ik kan hier niet tegen. Dus, wat doe ik? Ik sta op, ik pak hem. En ik voel zijn ribben, zijn t-shirtje heen, brandwagen, uitgehongerd jochie. En ik til hem zo helemaal naar het einde, naar de achterste rij. Daar zat mijn teamgenoot, dat was toevallig de vrouw van de Amerikaanse ambassadeur. Ik zette dat hoopje vuil zo op haar schoot. Ik zeg, Fransie hier, jij zorgt voor hem, want als ik dat joch zie, kan ik niet preken, ga ik alleen maar janken. Hier kan ik niet tegen. Dan denk ik, zal je kind maar wezen, toch? En goed, zij houdt hem vast. Ik heb hem nog steeds vergeten te vragen wat er in haar omging, maar ze was heel dapper. En ik preek daar en maak een uitnodiging om ook de Jezus te gaan volgen. Heel veel mensen staan op, komen naar voren. We gaan met ze bidden. En Terwijl we daar zo aan met de mensen aan het bidden zijn, voel ik iemand die aan mijn jasmouw trekt. Ik kijk, mijn jochie. Ik wil ook dat we met hem gaan bidden. Nou, natuurlijk doen we dat. En hij zal er niks van gesnapt hebben, denk ik. Dat geeft ook niks. We bidden met hem. En gaan we zitten. En dan gaat de band weer spelen. En dan gaat het koortje weer op. En die gaan daar weer zingen, huppelen, dansen, springen, handen klappen. Leuk, schattig om te zien, ontroerend. En dan kijk ik en staat dat jochie weer daar. Denk zo ver, en toch zo dichtbij. Zo dichtbij, en toch zo ver. Maar we hebben met hem gebeden. Ik sta weer op, ik pak hem in zijn dondertje en ik zet hem zo midden tussen die kinderen. Ik zeg, hier hoor je nou thuis. Hij kijkt verbaasd en verbouwereerd, die andere kinderen nog veel meer natuurlijk. Aan het eind van de dienst staan we buiten, was een soort theaterzaal aan een plein midden in de stad. Er zijn mensen hand te geven die naar buiten komen. En halverwege de groep zie ik op mijn jochie komen. Hij loopt, hij passeert ons en daar rechts van me ligt een grote vuilnisberg. Want er was nog geen ophaaldienst van vuilnis. Grote stapel, vieze, rottend spul. Hij klimt hem in zijn blote pootjes in. En hij haalt hier en daar een verlepte, halfrotte bloem eruit. Scheurt de verrotte blaadjes een beetje uit die bloemen. Maakt een soort boeketje. Klimt weer van die berg af. Zijn blote pootjes lopen mij toe. En geeft mij die bloemetjes. Hij keert zich om en dan loopt terug naar het park. Zonder om te kijken. Te slapen op een bank. Te stelen om te eten. Ik kon alleen maar slikken, want ik had geen kinderhuis. Heb ik nog niet daar. Ik had geen staf, ik had geen geld. Wat kan ik doen voor die duizenden straatkinderen in Albanië? Voor die tienduizenden in die andere landen, voor die miljoenen in de wereld? Wat kan ik doen? Nou, terug naar dat terrorisme. Weet je waar de terroristen vandaan komen? Daar vandaan. Er is één vers, dat wil ik bij u achterlaten, zoek het niet op. Het staat in de psalmen. Psalm 142, vers 5. Niemand zorgt voor mijn ziel. Wil je weten waar bewogenheid vandaan komt? Als je gaat zorgen voor iemand zijn ziel. Het is niet alleen maar nieuwe kleren of lekker eten of in een weeshuis onderbrengen. Allemaal fantastische dingen. Ik wou dat ik het voor miljoenen kon doen. Ik kan het niet. Eén ding kunnen we allemaal. Gaan wij zorgen voor hun ziel. Als wij ooit een terrorist ontmoeten. Ik hoop dat je er een heleboel ontmoet, maar niet aan de andere kant van een machinegeweer. Ik hoop dat je een heleboel terroristen ontmoet, waar je je arm omheen kunt slaan. En dan ga je vragen, waarom ben jij zo? Waarom ben jij hier? En dan zal hij zeggen, in wezen, niemand zorgde voor mijn ziel. Daar komen de terroristen vandaan. Heer Jezus, ik bid dat wij mensen zullen zijn die zorg gaan dragen voor het verlorene. Die bereid zijn om uw barmhartigheid te vragen overvloedig in ons hart te komen wonen. Opdat wij niet alleen genoeg liefde hebben voor de mensen die het met ons eens zijn, En dat we genoeg liefde hebben. Overvloeiend. Naar de mensen die het zo vreselijk oneens zijn met ons. De verlorenen. De mensen die het nu nog moeten zeggen, niemand zorgt voor mijn ziel. Heere, vergeef ons onze koude hart. Ons opgeven van de strijd nog voordat we gevochten hebben. Ons opgeven van de race nog voordat we hard gelopen hebben. Ons opgeven van de strijd voordat we gevochten hebben. Heer, laat een vernieuwing komen in ons, in mij. Want dan komt het ook in de kerk. Vergeef ons dat we altijd maar bidden voor andere mensen. En wie we dit wel gunnen, dat ze in brand komen te staan. Heer, zet ons in brand. Dan zal het vuur om zich heen grijpen. In onze kerk, in onze kring, in onze vereniging, in ons werk, op ons kantoor, in onze school, in ons gezin. Maar Heer, begin in mij. En doe dat werk, Heer Jezus, omdat U de wereld lief hebt. Omdat U vergeving aanbiedt. Omdat U die bewogenheid voor zielen hebt, die U ook wilt dat wij zullen hebben. Heer, wil zo werken in ons allemaal, dat ook deze avond niet te vergeefs is. En dat wij in de duisternis, de toenemende duisternis van ons land, juist een meer helder licht gaan worden. Helderder omdat het in een toenemende duisternis ook beter gezien kan worden. Dat we ons nooit schamen voor ons licht, maar dat we U de eer geven, U hebt dat licht aangestoken. Het licht van Gods geest. Heer, laat dat zo een machtige persoonlijke ervaring worden. Voor ons allemaal. Dat bid ik U in Jezus' naam. Amen. Ook dit Nieuwe Testament leg ik op de tafel, dan zijn het 6 boeken. Oké? En nog een paar bladen. En het gaat je allemaal wel. Misschien zien we elkaar weer. Misschien in een madrasa, hey. Of in Gaza. Of in Bethlehem Bible College heb je ook altijd nog personeel nodig. Weet ik veel, doet er ook helemaal niet toe. Als jij maar ergens daar bent waar God je op dat ogenblik hebben wil, daar wil ik je het liefst ontmoeten. De Heer zegen.